Door de wet zijn wij klaar om Gods genade te omarmen als onze eigen hoop van vergeving. Dus de wet brengt duidelijkheid. Ik kan het niet. Ik heb genade nodig om het te kunnen in de hemel gaan. Als je niet gelooft dat je ziek bent, dan ga je niet naar de dokter, ja? Als je denkt dat je geen zondaar te zijn, dan ga je ook niet naar zoek op de genade. Dus de wet is geen vijand van genade, maar een vriend. Ja? Deze werkt hand in hand met redding. De wet is een vriend van genade. En de tweede ding, de wet is een weerspiegeling van Gods heilige karakter. Wil je weten hoe Gods heiligheid eruit ziet? Het morele aspect van de wet geeft ons hiervan een idee. Wanneer God de norm van de wet aan de mens oplegde, zei eigenlijk heel eenvoudig: ik wil dat jij, mijn schepsel, net als mij, jouw schepper, zal handelen. Dus toen Jezus kwam en perfect de wet naleefde, hij deed precies dit. Hij handelde als God in onze plaats. Hij voldeed aan de maatstaf die de wet van God vereiste. Dat het kruis vertelt ons hoezeer God de zonde haat. Kijk naar de kruis en je ziet. De wet vertelt ons dat God de zonde haat en dat hij haar zal oordelen. Nu, wij zijn niet gered door het houden van de wet. Omdat Jezus heeft dit voor ons gedaan. Omdat de wet een weerspiegeling is van Gods heilige karakter. Dus dat is de wet. De wet openbaart de heiligheid van God. Maar verder, de kruis openbaart de heiligheid van God. Ja? Omdat God heilig is, heeft hij een heilige afkeer van alle zonden. Als je ooit twijfelt dat God zonde haat, kijk daar naar het kruis. En daar zijn wij overtuigd dat een heilige God zonde niet over het hoofd kan zien. Wie zal in staat zijn om te vluchten als hij voor de troon van God staat? Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 28. Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, is er geen pardon. Wanneer er tenminste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbod onheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is, en de geest van de genade veracht. Wij kennen immers degene die gezegd heeft: Het is aan mij om te werken, ik zal vergelden en ook de Heer zal oordelen over zijn volk. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Zelf Jezus kon niet vermijden toen onze zonden op hem werd geplaatst. Je eigen hoop is dat God bereid was je zonden te oordelen via iemand anders. En dat is wat Jezus deed. Denk aan het kruis. Denk aan zijn doodangst. Zijn uitroep: mijn God, waarop heb je mij verlaten? De zonde moet veroordeeld worden, geheel en volkomen. Wat is het resultaat? Als ik uitroep, zal genade geschonken worden. Ik wil met de gedachte van Gods heiligheid beginnen, omdat wij een veel te lichte beschouwing van God hebben vandaag. Ik hoop dat ik een honger van God in jou mag opwekken. Niet hoe je zou willen dat God is, omdat soms God onder ons gaat is te klein, maar ik wil een God die inspireert tot aanbidding en gehoorzaamheid. We hebben geen talloze programma's nodig. We moeten enkel leren zien wie God werkelijk is voor ons. En dus laten we even kijken naar enkele mensen die omhingen met een heilige God. Ja? Omgaan met de heilige God. Mozes. Ja, in nummer 20 en 27 spreekt over Mozes en de heilige van God. Nu, Mozes had voldoende reden om boos te zijn op de Israëlieten. Ja? Ze waren, zoals God zelf zei in Exodus 33, onhandelbaar, koppig, hardnekkig volk. De mensen waren een via naar Mozes en Aaron toe. En ze wensen dat zoveel zij als Mozes en Aaron dood waren. En God dan gebood Mozes om te spreken tot de rots. Van waaruit water zou vloeien naar de mensen. En wat gebeurt? In plaats van enkele te spreken tegen de rots zoals hem was geboden, sloeg Mozes in zijn boosheid tweemaal op de rots. En de volgen waren ernstig. Ja? Mozes is nooit in het beloofde land ingegaan, waar hij zo dicht bij was. Waarom? Nummer 20. Nummer 20, vers 12 en 13. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, omdat jullie niet op mijn vertrouwd hebben en een bezen van de Israëlieten geen onzang hebben getoond voor mijn heiligheid. Geen onzang hebben getoond voor mijn heiligheid. Zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dit was het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heer verweten maakten en hun zijn heiligheid toonde. Mozes. Uza. Iemand wie is Uza? Uza. 2 Samuel 6. Ik zal misschien een andere keer specifiek die preek spreken. Hij spreekt over de ark van het verbond. Ja? Uza. Nu, de Filistijnen hadden de ark van het verbond veroverd en wilden het houden als trofee voor hun overwinning. Maar al vroeg werd duidelijk dat de ark de oorzaak was van de vele problemen. Uiteindelijk besloten de Filistijnen zij om zich van de ondoen en het terug te zenden naar Israël. Ja? Nu, de ark was een symbool van de aanwezigheid van God. Ja? Een uiterst heilig object dat moest verscholen worden in de heilige plaats van de tabernakel. Ja? Het heiligste der heiligen. De dag dat de ark werd veroverd naar Jeruzalem was een groot en vreugdevol moment voor de Filistijnen. Maar ze waren vergeten hoe heilig de ark was. Dat de plaats waar was Gods aanwezigheid resideerde. Ja? Nu, in de Hanse verhaal Ik weet het niet juist wat was daar. Misschien was een gat of misschien was een steen. Maar onderweg naar Jeruzalem, de ossenkar deed bewegen. En de ark viel bijna op de grond. En wat gebeurt? Uza rekte uit om de ark te ondersteunen. Nu, menselijk, wat zouden wij zeggen tegen Uza? Wel dan, goed gedaan Uza. Goed gedaan, nice catch. Goeie reflex. Maar hij werd onmiddellijk door God gedood. Waarom was God zo streng voor Uza? Hij deed goede dingen. Hij was gewoon om de ark niet te vallen. Maar waarom was God zo streng met Uza? God trof Uza dodelijk omwille van zijn onbedachtzaamheid. Onvoorzichtig, lichtziening. 2 Samuel 6. Vers 7. De Heer ontstak in de woede tegen Uza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. Nu, zelf als wij onze motivatie oprecht en zijn wij actief betrokken in de aanbidding van God, toch moeten wij constant opletten voor de heiligheid van God en gehoorzaamheid van zijn geboden onderhouden. Een beetje verder, Jesaja. Jesaja en de heiligheid van God. Jesaja 6. Dat is een heel mooie tekst. Jesaja hoofdstuk 6. Dat is in de eerste vijf versen lezen. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elke van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om onderlichaam te bedenken en 2 om mee te vliegen. En ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. En wat zegt Jesaja? Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. God gaf aan Jesaja een visie over de heiligheid van God. Jesaja zag de Heer zitten op de troon verheven. En de engelen boven hem waren prachtig en ze riepen aan elkaar: heilig, heilig, heilig is de almachtige Heer. Jesaja ziet een visioen over God. En dat visioen verwoestte hem. In vers 5 zegt: wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Wat gebeurt? Wat gebeurt daar? Hij kwam in de aanwezigheid van de Heer. En hij ziet hoe God werkelijk was. Jesaja ziet hoe lelijk, afschuwelijk de zonde eigenlijk is. Dit gemeet aan de heiligheid van de Heer. Wat je werd de Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, de heiligheid van Jezus Christus. Nu doorheen het leven en de bediening van Jezus op aarde werd het meer en meer duidelijk dat Hij, Jezus Christus, geen gewoon man was. Ja? Hij was meer dan een profeet, meer dan een eenvoudige man. Dit was de Zoon van God. En zelfs de demonen moesten erkennen, in Markus 1, de Heilige van God. Zijn verrijzenis uit de dood heeft hem zodanig veranderd dat hij geen aards lichaam meer bezit, maar nu vergelijkt is met een transformeerd lichaam. Een heilig lichaam. Zijn glorie en heiligheid zit niet langer omsluiterd en dus is de beschrijving van Jezus uit het boek van Openbaring, dat Jezus is een heilig God. En mijn laatste punt, de gemeente. Onze gemeente en de heiligheid van God. De heiligheid van God is niet gewoon een doctrine waarmee wij akkoord gaan. Integendeel, de doctrine van de heiligheid van God zou ons leven moeten leiden en regeren. De heiligheid van God zou ons denken over Gods aanvaarding moeten leiden en regeren. De heiligheid van God geeft aan dat God niet aanvaardt wat niet heilig is. Wat God eigenlijk van ons aanvaardt, is wat Hij in en door ons bewerkt. De heiligheid van God zou ons waardigheidsgevoel moeten regeren. Nu, ik vrees dat onze hele oriëntatie verkeerd is. Wij komen tot Christus om ons beter te voelen over onszelf, in plaats van voor Hem neer te vallen in nederigheid en verbijsterd te zijn over zijn heiligheid. De heiligheid van God zou onze houding in aanbidding moeten veranderen. De heiligheid van God is het fundament en de noodzaak voor onze heiliging. De heiligheid van God is de reden waarom wij worden geboden heilige leven te leiden. 1 Petrus 1. Ken iemand die vers van buiten? 1 Petrus 1:16. Het staat ook in Leviticus. Een beetje groter, een beetje luider, Nathalie. Ja, er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En dan hoofdstuk 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Wij moeten zijn grootheid verkondigen in de wereld. Zonder heiligheid kunnen de hemel niet binnengaan. Simpel is dat. De heiligheid van God maakt het evangelie een grote noodzaak. Een bewustzijn van wie God is zal onvermijdelijk leiden tot een bewust van wie wij zijn. De heiligheid van God doet eerst pijn, maar geneest nadien. Ik kijk naar zijn heiligheid. Ik kijk naar mijn heiligheid. En dan ik kijk naar het kruis. We willen Hem zien, zoals Jesaja zegt. Hij heeft een visioen gekregen over God. En we willen Hem zien. Omdat een heilige God ons zal veranderen. Voor altijd, voor eeuwigheid. Een heilige God zal ons inspireren om te veranderen. Iedere dag. Om heilig te zijn. Iedere dag. En dat is de God die ik wil kennen. Een heilige God. Die kan mij inspireren om iedere dag een heilige leven te leven. God zegen iedereen. We hebben een heilige God. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer tegen de evangelische kerk in Halle. Wees heilig, want ik ben heilig. God zegen.